Even een kleine disclaimer vooraf. Deze opname is een weekje blijven liggen. Door het overlijden van Dick Maartena heb ik hem even door moeten schuiven. En daardoor hebben we het af en toe over strips op de markt in Gouda van komende zondag, 3 mei. Maar ja, weten we allemaal, is ondertussen geweest natuurlijk. Maar ja, ik kreeg het eigenlijk niet fatsoenlijk uitgeknipt zonder het gesprek geweld aan te doen. Dus ja, het gaat af en toe nog een beetje over strips op de markt in Gouda, wat ondertussen al lang geweest is. Nou goed, laten we maar beginnen.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Even kijken, hij was nu aan het opnemen, maar ik weet niet wat hij nou aan het opnemen was. Nou ja, we gaan het wel zien. Beter te veel opnemen dan te weinig, zou ik
ja,
zeggen.
Beter te veel dan te weinig.
Precies.
Zijn wijsheden van Robin.
Ja, kom maar de land van Cruijff, hè, dan krijg je dat soort uitspraken. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. Fijn dat je weer luistert. Ja, we gaan het weer lekker over strips hebben. En we gaan het hebben over de beroemdste cowboy uit de stripgeschiedenis. Die wordt 80 jaar dit jaar en hij is levendiger dan ooit. Dan heb ik het natuurlijk over Lucky Luke. En op Disney Plus komt er nu een nieuwe live-action serie over Lucky Luke. En wij leggen dat eens voor aan Rutger Gret, beter bekend als Dutch Lucky Luke. En we vragen zijn mening natuurlijk.
Ja, en daarna maken we de sprong naar een heel ander, maar even persoonlijk verhaal. Met de lijnen die men niet gaan tekenen, brengt Mansourek Kamari een indringend relaas over opgroeien in Iran en de zoektocht naar vrijheid. Een boek dat overal lovend werd onthaald, maar niet iedereen deelt dat enthousiasme. Daarom spreken we met Arezzo Moradi, die haar kritische blik op het boek met ons deelt. En eindigen doen we met de man die stripgeschiedenis in elk stripjournaal doet opleven, Baske de Boom.
Zal ik er nog eens een Cruijffiaanse wijsheid in gooien?
Ja.
Als je jingletje op is, moet je beginnen.
Voilà.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Wat wilde je zeggen, Kurt?
Als de bal vierkant is, draait hij niet. En rolt hij niet.
Oh jongens, we zijn begonnen. Ja, ja, welkom bij Stripjournaal. Dit wordt geen voetbalpodcast. Laten we het hierbij houden.
Als de cowboy sneller schiet dan zijn schaduw, dan is het Lucky Luke.
Nou, daar is niks tegen in te brengen.
Aha.
Absoluut. En wat wel grappig is, Kurt, we hadden afgelopen week bij ons in Nederland Koningsdag.
Ja, heel Nederland kleurde weer oranje.
Heel Nederland oranje, de verjaardag van koning Willem-Alexander. En een van de leuke dingen van Koningsdag is dat je dan overal vrijmarkten hebt, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Dus dat, ja, dan gaan mensen gewoon met een kleedje in het park zitten en hun spulletjes verkopen.
Ja.
En daar loop ik altijd even overheen op zoek naar strips natuurlijk.
Uiteraard.
Dat is altijd, kun je zo voor 1 of 2 euro koop je nog eens een stripalbum. En ik heb daar dus een paar Lucky Luke's gevonden.
Maar
want ja, ik had Lucky Luke, ja, dat is ook erg. Ik heb Lucky Luke nog steeds niet compleet in de kast staan.
Mm-hmm.
En ik heb dus ook nog niet elke Lucky Luke ooit gelezen. Moet ik ook gelijk kennen.
Okay.
Maar het leuke is dat je daardoor nog steeds af en toe natuurlijk wordt verrast door het briljante van Morris.
Yeah.
En Rossini natuurlijk niet te vergeten. En ik had nu een naijver in Painful Gulch gevonden. Volgens mij is dat wel een van de topklassiekers. Hè?
Dat is een van de topklassiekers, ja. Ja, dat is een van de eerste ook eigenlijk. Hè? Dat, als ik me niet vergis, naijver in Painful. Dat is met de dikke neuzen en de...
Ja, volgens mij wel. Ik moet hem nog gaan lezen. Ja. Maar dat ga ik komende week doen. Ja, dus ik heb iets te doen.
Ja, wel, dat is heel goed. Ik ben eigenlijk soms een beetje jaloers op jou, Robin. Omdat jij af en toe nog strips kunt ontdekken. En dan bijna kinderlijk enthousiast kunt ze tot jou nemen. En ja, ik heb ze allemaal al gelezen. Dus dat die eerste keer, het eerste keer gevoel heb ik niet meer.
Ja,
dus,
bij Lucky Luke is dat wel een feest. Kan
ja,
ik je zeggen.
Dat denk ik ook wel. Ja.
Nou, als jij nog eens verrast wil worden door Lucky Luke, Kurt, dan misschien moet je dan naar Disney Plus kijken.
Ja.
Want daar is in maart van dit jaar een gloednieuwe race rond Lucky Luke verschenen. Met Alban Lenoir in de hoofdrol. Het is een serie die bewust niet voor een rechtstreekse adaptatie van een album kiest. Maar het vertelt echt een nieuw verhaal dat zich afspeelt na de klassieke stripavonturen van Lucky Luke.
Ja, in die versie is Lucky Luke dus een oudere, meer doorleefde held. Die samen met de jonge Louise door het Wilde Westen trekt op zoek naar haar verdwenen moeder. Terwijl dat ze onderweg bekende figuren als, en die kennen we allemaal, de Daltons, Billy the Kid en Calamity Jane kruisen. Maar ja, de enige vraag die we ons eigenlijk moeten stellen is hoe goed of slecht is die serie eigenlijk? En daarvoor hebben we de enige echte Dutch Lucky Luke Rutger Gret aan de lijn.
Dag Rutger.
Goedenavond heren.
Hallo.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ja, en wij zijn natuurlijk gewoon benieuwd, ik neem aan dat jij die serie gezien hebt. Want naast de stripliefhebber ben jij volgens mij ook best wel een film- en serie-freak. Dus ja, pak het hele pakketje samen. Wat vond je daarvan?
Ik vond het ook wel leuk, want ik kreeg heel veel reacties natuurlijk van mijn volgers. Van ja, iedereen wil weten wat de Dutch Lucky Luke ervan vindt.
Ja.
En ja, ik moet zeggen, om het even kort samen te vatten, ik heb genoten. Maar wat betreft live-action adaptaties is de 2009 film van Jean Jardin wel nog steeds mijn favoriet.
Ah ja, oké. Okay. En ja. Waarom dan? Dat is dan de vraag.
Ja.
Ik vind dan inderdaad bij de 2009 speelfilm vind ik toch de humor en de cartoonachtige sfeer toch iets beter bij Lucky Luke passen dan deze iets wat serieuzere benadering.
Ja, want dat idee van een oudere Lucky Luke die dan door het Wilde Westen trekt, op zoek naar de verdwenen moeder van Louise. En dan komt hij al die mensen weer tegen die kent. Is dat als ik het zo hoor, denk ik, dit is wel een risico. Is dit
nou,
leuk?
In het begin, dat vond ik juist zo mooi. In het begin wist ook eigenlijk niemand dat het om een oudere Lucky Luke ging. En ik ook niet. Want het eerste wat ik mij afvroeg was, waar is zijn kuif?
Ja, oké.
Okay. Ja, dat is juist zo iconisch bij Lucky Luke qua silhouet. Natuurlijk de hoed, de kuif. Dus ik was wel blij ook, en jullie het ook zo over hebben, dat ik dus contact heb gelegd met de regisseur. En toen heeft hij mij dus verteld dat het dus om een oudere Lucky Luke gaat. En dat het zich afspeelt aan het eind van het Wilde Westen, hè, als de cowboys niet meer nodig zijn. Dus toen had ik al van iets meer van, is dat je insteek? Oké. Okay. Ja.
Maar dus gewoon hij is kaal onder die hoed of zo. En die kuif zit er niet meer.
Ja, er zit nog een lokje eigenlijk. Hè? Een heel dun lokje zit er nog. Dus hij heeft gewoon iets minder, ja.
Oké.
Okay. En dat vind ik wel grappig. Dan is het zogenaamd de oudere Lucky Luke. Hij is maar een half jaartje jonger dan ik ben.
Het is confronterend, noemen ze. Het is confronterend.
Ja, precies.
Zeg maar, het feit dat hem dan ouder is, krijg je een ander soort Lucky Luke gewoon. Is het nog wel Lucky Luke?
Ja, misschien is daardoor ook de serieuze aanpak genomen, inderdaad. Omdat hij wat meer aan het nadenken is over zijn leven. Wat meer beter nadenken over beslissingen, omdat hij meer ervaring heeft en zo. Dus ja, het is wel minder de Lucky Luke humor die wij gewend zijn natuurlijk.
Maar het is een beetje de graphic novel. Het is een beetje de graphic novel versie van de live action uit 2009 dan eigenlijk.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Dus ik vind het ook in principe wel leuk dat ze een wat serieuzere toon hebben gepakt. Want ik ben dus ook minder snel teleurgesteld. Want ik kreeg ook constant de reacties te horen van ja, maar het is de strip niet en het is de cartoon niet. En dan heb ik zoiets van, ik neem het medium voor wat het is eigenlijk. Dus als jij dan vindt dat het de strips niet zijn, ga dan de strips lezen. En als jij niet vindt dat het op de tekenfilm lijkt, ga dan de tekenfilm kijken. Ja, het is mijn eigen ding.
Maar waarom moet ik dit kijken, Rutger? Want ik snap wat je zegt en tegelijkertijd word ik nog niet heel erg enthousiast.
Nee, dat kan ik begrijpen. Ik bedoel, het is inderdaad ook niet wat je gewend bent. En ik moet zelf zeggen, ik heb de eerste twee afleveringen echt nodig gehad om er doorheen te worstelen. En vanaf de derde aflevering begon ik het leuk te vinden. Want dan zit je dus echt in de sfeer van hoe hun het bedoeld hebben. En dan ga je het beter begrijpen. Ik heb dat ook in mijn review vermeld en ik heb een paar mensen kunnen overhalen om inderdaad voorbij aflevering 2 door te zetten. En ja, toen vonden zij het ook leuk. Maar er waren ook een paar mensen die zeiden van nee, sorry, het pakt me niet, ik haak af. Dus ja, dat is gewoon per persoon verschillend.
Maar het gaat erom, zeg jij, je moet even door blijven kijken.
Ja, dat is dan mijn mening. Ik moest me even door de eerste twee afleveringen heen worstelen. Ja, en daarna heb ik gewoon genoten van wat ze gedaan hebben. En dus zat ik in het verhaal. En vond ik het hartstikke leuk om de hintjes naar de strips te zien, te vinden. De Daltons, de Grootvorst. En nou, daar was ik een Nederlandse, recensist. Die had het gelijk met de grond gelijk gemaakt en gezegd: Rotterplan zit er geen eens in. Maar die zit er wel in. Dus ik denk, nou ja, als je dan een review maakt, kijk dan ook echt de serie.
Ah, ja, ja. Ja, dat is toch wel een van de, dingen dat je moet doen als je, een review doet. Dat vind ik nu ook wel.
Toch wel, hè? Ja,
toch wel, hè? Ja. Toch wel handig, ja.
Zee, maar dus wat ik begrepen heb, is... Oké, we worstelen ons door de eerste twee afleveringen en dan krijgen we een soort van Lucky Luke te zien die we nog niet gezien hebben. Een soort van serieuzere versie van Lucky Luke, waardoor dat er heel veel mensen een probleem hebben, want het is niet de Lucky Luke van de stripverhalen, hè, dat nogal een eendimensionaal figuur is, dus dat is al best moeilijk. Maar... jij hield van die serieus. Welke dingen zijn er dan nog die opvielen buiten de links die dat er zijn naar de strips? Want die zitten er wel degelijk in. Wat maakt dat jij zegt van... ja, na die twee afleveringen was het echt wel de moeite om te kijken?
Wat voor mij de moeite was om te kijken... was omdat ik het verhaal wel leuk vond en de hele route die ze doorliepen om haar moeder te vinden. En dat maakt het voor mij gewoon een leuke, kijkbare serie. En je hoort misschien al zeggen, het zou dan eigenlijk net zo goed geen Lucky Luke serie kunnen zijn, maar ook gewoon een hele leuke cowboy western serie.
Ja, dus je moet er zo naar kijken.
Maar dat, zo kun je het ook zien inderdaad. Het is ook puur omdat je weet dat hij er als Lucky Luke uitziet met zijn gele shirt en zijn rode sjaaltje en zijn witte hoed. En dat je de Daltons ziet. Want mensen klaagden er bijvoorbeeld ook over dat de Daltons niet gemeen genoeg waren. Maar ja, Joe leidt aan geheugenverlies. Ze hebben gewoon dingen gepakt die niet al voorgekomen zijn. Dat vind ik dan ook goed.
Ja, mij hebben het toch al een klein beetje.
Ja, de truc zit hem in, bekijk het gewoon alsof het een leuke western is. En niet
ja, maar met links dan, naar Lucky Luke.
Ja,
wel.
Precies. En dat je wel als kenner en liefhebber kun je wel de dingen eruit halen... of je denkt, maar dat herken ik van Lucky Luke inderdaad. Dat is wel weer leuk.
Nou, dat vond ik dus ook het leuke. Gewoon genieten van het westernverhaal en gewoon... inderdaad, je af en toe wordt er getrokken aan je nostalgie-stringetjes van... oh, kijk nou, wat leuk, de grootvorst zit erin. En oh, kijk nou, Billy the Kid is volwassen, waardoor hij niet meer serieus wordt genomen. Dus ja, ik vond het leuk.
Een beetje Easter eggs eigenlijk.
Maar ja, precies. Het is meer inderdaad een beste serie met Lucky Luke Easter eggs inderdaad. Ja,
ja. Oké. En is het dan goed genoeg dat je zegt, nou, dan doe ook maar een sequel?
Ja, dat zou ik sowieso wel heel leuk vinden. Kurt had ik al gezegd in ons gesprekje op Messenger dat ik contact heb met de regisseur. Mm-hmm. Daarom vind ik het ook zo leuk dat ik een beetje dieper op in heb kunnen gaan en naar hem kunnen vragen van goh, waarom heb je dit gedaan en waarom is dit? En we hebben leuk contact en...
Maar wacht even, Rutger. Want je zegt dat zo half. Maar dus je kende Benjamin Rocher al?
Nee. Ik heb tijdens de maak van de serie, of toen ze net klaar waren met filmen, toen heb ik hem benaderd op Instagram. Om hem te feliciteren en om hem wat dingen te vragen en om bekend te maken wat ik doe en wie ik ben.
Ja. En hoe reageerde hij daar dan op?
Daar was hij hartstikke van onder de indruk en gaaf. En zelfs zijn crewmembers begonnen mijn Instagram post te liken en zo. ik raakte leuk met hem aan de praat, omdat ik wat vragen had over de serie. En op een gegeven moment zei ik van, nou, ik ga er zeker een review over plaatsen. Nou, daar was hij hartstikke blij mee. Kreeg ik twee van die handjes van, oh, dankjewel dat je dat gaat doen. En op een gegeven moment zei ik zou er een seizoen 2 komen? Hij zegt, ja, dat zou ik heel graag willen. Ik zeg, nou, ik trek mijn stoute schoenen aan. Ik zei van, nou, misschien zit er een gastrolletje in seizoen 2. Ik zeg, ik zou het ook sowieso heel gaaf vinden om een keer op de set te kunnen komen. En toen zei hij gewoon echt heel doodleuk van, ik zal het opschrijven voor seizoen 2.
Kijk.
als die groen licht krijgt, dan ik heb het genoteerd.
Oké. Okay. Maar dus, als er een Luc-neming aan dan?
Nou, dat lijkt mij niet eigenlijk.
Oh.
Ze hebben natuurlijk een Lucky Luke al gevonden.
Ja, maar je kan toch zo'n jongere versie tegenkomen dan of zo? Of even terugdromen? Of,
ja, dat zit ook al in de serie helaas.
Oh.
Ik weet niet of je überhaupt nog gekeken heeft, maar er zit een flashback scene van een jongere Lucky Luke.
Oh.
Ja.
Dat is wel een gemiste kans, vind ik persoonlijk.
Ja.
Alleen van Benjamin, hè? Want, ja. Allee.
Ja,
uiteraard. Als er één iemand lijkt op Lucky Luke.
Ja, als twee druppels water.
Ja. En toen werd het stil.
Ja,
het is stil.
Ja, ik krijg die vraag natuurlijk wekelijks, maandelijks te horen. Maar ik kan me toch heel goed begrijpen dat ze in Frankrijk gewoon voor een Franse acteur gaan.
Oh ja, ja.
En dat ze ook...
Het blijft toch Frans, hè?
Ja, en waarschijnlijk zijn 9 van de 10 mensen in Frankrijk weten niet eens dat ik dit doe.
Ja.
Het is echt Nederland en België natuurlijk.
Ja, maar dan moeten we iets doen aan uw PR. We gaan, daar moeten we eens over nadenken.
Klopt.
Over PR gesproken, eigenlijk is dit ook een feestjaar. Hè? Want 1947 is Lucky Luke voor het eerst verschenen. Een soort van Popeye-achtig mannetje dat er ineens op een toen al wit paard zat.
Ja, 46, hè?
Is het 46?
Ah, ja, ik zou wel moeten denken, als we 80 jaar Lucky Luke hebben, dan moet het begonnen zijn in 46.
Ja. Ik denk dat we al in 2027 zitten.
Kurt is heel ongeduldig.
Ja, Asterix is wel 67, maar Lucky Luke is 80 dit jaar.
Nee, ik dacht dat we nu in 2027 al zaten. Ik zit weer een jaar te ver. Maar goed, het is dus 80 jaar Lucky Luke. Staan er dan voor jou ook veel festiviteiten op het programma, Rutger?
Nou, dat hoop ik. Ik heb nogal een bewogen 2 jaar achter de rug.
Mm-hmm.
Zoals jullie misschien wel weten, ik heb het op een gegeven moment toch eventjes gemeld aan mijn volgers. Mm-hmm. Want even om in de privésfeer wat te melden. Ik ben mijn beste vriendin en mijn moeder een maand na elkaar kwijtgeraakt.
Mm-hmm.
En ze zijn allebei bijna 2 jaar ziek geweest. Ik heb in die tijd ook weinig kunnen doen, maar ook weinig hoeven doen. Ik had mijn manager een paar keer benaderd van Standaard. En die zei van nee, we gaan weer pas wat doen in 2026 met het 80-jarig jubileum. Maar ik zit inderdaad nu nog wel met lichte spanning te wachten tot ik weer wat mag gaan doen, ja.
Oké.
Okay. Oh.
Maar
we zitten al in april.
Ja, maar de feestelijke keren zijn ook nog niet echt begonnen.
Nee, dat is waar. Misschien in de zomer of zo.
Ja, precies. Of vaak hoor je ook inderdaad, hè, de beurs of de Brussels Stiftfeest was wel pas in september. Maar ja, de feestelijkheden zijn natuurlijk wel als soort van start gegaan. Hè. Je hebt natuurlijk dat mooie boek wat uitgebracht is van de tv-serie. Je hebt natuurlijk het nieuwe Mathieu Bonhomme album. Je hebt natuurlijk de live action serie zelf. Dus er wordt al wel wat gedaan aan het 80-jarig jubileum. Dus de vraag is wat er nog meer komt. En ik hoop dat ik binnenkort iets mag gaan doen, ja, zeker.
Ja, en elke festivalorganisator en elke stripbeurs en elk event gewoonweg sowieso kan u toch gewoon bereiken. Zeker als nu 80 jaar Lucky Luke is. Ja, is het de moment om dat we elkaar terug tegenkomen?
Nee, dat gebeurt sowieso inderdaad. En nu ik weer terug ben, nu ik weer hersteld ben van alles... wat er gebeurd is, ben ik mezelf ook weer op de kaart aan het zetten en word je weer gezien. Ik heb natuurlijk mijn eerste ding weer op Stips op de Markt, 3 mei, in Gouda.
Oh, okay, kijk.
En dan mag ik ook gelijk het nieuwe Lucky Me boek presenteren van Manon Alberts,
okay.
De dochter van Henk, die ook Lucky Luke mocht tekenen in Nederland. Dus dat is alweer een mooi begin om weer... om er weer vol in te gaan voor dit jaar.
Wel, daar zijn we heel blij mee.
We
hopen gewoon dat je op de kaart blijft.
Ja.
En we zijn blij dat je terug op de kaart staat.
Precies. En ik ben toch wel benieuwd, Rutger, dat is natuurlijk een enorme clichévraag die je al 100 keer is gevraagd, maar ik ben toch benieuwd, uit al die 80 jaar, wat is nou jouw favoriete Lucky Luke album?
Hij is inderdaad heel cliché. Mijn favoriete Lucky Luke album is nog steeds De Postkoets.
Oh. Dat is een van de eerste, toch? Of ben ik nou in de war?
Nee,
mijn kennis van Lucky Louis is nog niet optimaal.
Dat is album nummer 24 of zo.
Oh ja, nee.
Nee, dat is album nummer 24 of zo, ja.
Ik vertelde net aan Kurt dat ik weer een paar heb gevonden op de vrijmarkt. En dat ik dan heel blij ben dat ik... Want ik heb Lucky Luke nog steeds niet compleet in mijn kast staan. Maar daardoor ontdek ik wel steeds nieuwe Lucky Luke verhalen. En ik heb ze nog nooit allemaal gelezen. Dus het is eigenlijk heel leuk.
Voilà.
Dat is juist leuk, ja. Zeker. Want ik ben sinds ik Lucky Luke ben ik ze ook gaan verzamelen. Maar ik heb ze ook nog niet eens allemaal gelezen, hoor. Niet de nieuwere nog.
Oh.
Wel de nieuwere van... wel de nieuwere van Ashdé, maar nog niet de allernieuwere van Boris, zeg maar.
Ja, maar ja, je hebt wel die avonturen zelf meegemaakt, hè, Rutger. Vergeet
ja.
Je dan.
Oh ja. Ja, dus ik heb ze nog niet nagelezen.
Ja, zo, voilà. Of dat het allemaal klopt.
juist.
Dankjewel, Rutger, alias Dutch Lucky Luke. En we gaan je hopelijk snel weer terugzien. In ieder geval 3 mei, oh, dat is ook al snel, bij Strips op de Markt in Gouda. Dankjewel, Rutger.
Absoluut. Jullie hartstikke bedankt.
En dan is het tijd om het te hebben over een bijzonder boek. De lijnen die mijn lichaam tekenen van Mansoure Kamari. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een bijzonder persoonlijk en confronterend debuut. Een autobiografische graphic novel waarin ze vertelt over haar jeugd in Iran. We weten allemaal hoe dat land eruit ziet. Vrouwen leven daar onder een systeem van controle, geweld en verboden. En dat tekent ze allemaal op in dat verhaal. Zelf spreekt zij Frans, dus we konden haar niet bellen. Maar de kritieken waren unaniem lovend. Maar wij gaan er met iemand anders over praten, Kurt.
Ja, we spreken ermee met Arezzo Moradi. Die we misschien wel kennen van Landloos als de Wind. Waar we het verleden week met Jeroen ook nog heel even over hebben gehad.
Ja, met Jeroen Janssen.
Zij is in Iran geboren. Zij is journaliste, zij is auteur. En zij werkt in België vandaag. En zij heeft toch wel een andere mening over het boek. En daar zijn wij toch wel benieuwd naar.
Dag Arezzo.
Dag.
Hallo, goedenavond. Ja.
Hallo, goedenavond.
Wat ik al zei, veel lovende kritieken over de lijnen die mijn lichaam tekenen van Mansoure Kamari. Hoe kijk jij daarnaar?
Dat is heel ingewikkeld, want eerst en vooral sta ik echt achter haar als een vrouw die haar trauma getekend heeft. Maar je moet ook opletten over die witte blik die naar haar probleem kijkt. En eigenlijk dat doet het victimization.
Mm-hmm.
Als zij praten over haar probleem en haar passiviteit van vrouwen in Iran, ik ben heel hard tegen van deze mening, want vrouwen in Iran zijn nog altijd bezig, zelfs tijdens de oorlog nu, om hun recht kunnen te krijgen.
Mm-hmm.
Dus wat ik lees en wat ik hoor, zij noemen dat white feminism. En ik denk dat, want zij willen eigenlijk niet de vrouwenbeweging in sommige landen, zoals Midden-Oosten, Iran en andere Arabische landen of Turkije, eigenlijk waarderen. En zo in een slachtofferrol geven.
Ja.
Daar ben ik heel tegen.
Dus jij vindt dat de vrouwen in Iran veel meer bezig zijn met verzet, met actie, dan uit dat boek blijkt?
Ja, zeker. Want Mansoure is eigenlijk Iran, van Iran weggegaan bijna 20 jaar. Dus ze is heel lang weg geweest. Mm. En dus ik denk dat het misschien normaal is dat ze weet het niet hoe eigenlijk nu met vrouwen gaat.
En, ja.
Want je kan niet alles opnieuw zien, want buiten van Iran is ook zo propaganda en die eigenlijk die niet alles kunnen tonen. En ze zijn allemaal propaganda, dat ze tonen niet wat is er allemaal in de hand is. Want Mansoure heeft andere leven van mij in haar kindertijd. En ik ben eigenlijk ook... ik had een helemaal verschillende kindertijd.
Ja,
dus maar... ik waardeer haar narratief, maar ik hoop dat is niet genoeg voor een Europeaan dat zij of hij haar boek leest. in goede beeld of in volledige beeld van Iran kan krijgen.
Ja, het is één beeld eigenlijk dat ze geeft. Het is maar één beeld en het is haar ding. En jij hebt zoiets van, zij beschrijft ook haar jeugd en die was nogal hard en zwaar. Maar jij hebt een andere soort jeugd gehad en dat aspect komt niet aan het bod.
Nee, helemaal niet. Want ik ben zelf in heel open, familie geboren. Dat mijn vader en mijn moeder waren en zijn nog altijd achter mij. En we hadden altijd feestje ondergrond, konden we alles doen. Zelfs toen ik student was daar in Iran. Eigenlijk, wij hadden onze best gedaan om onze weg in het leven te vinden. Mm-hmm. En dat kon ook ondergrond zijn. Dus als ik terug ga soms naar daar en ik zie hoe de leven en hoe sociale leven daar is, dan zie ik zo... heel andere beeld dat je ziet in bijvoorbeeld in Europa.
Ja, als ik aan een stripboek over Iran denk, denk ik natuurlijk meteen aan Persepolis, hè, van Marianne Satrapi.
Ja.
Is dat, hoe zou je deze twee naast elkaar leggen? Zijn die met elkaar te vergelijken?
Ik weet jouw naam niet.
Robin.
Roland.
Mijn naam is Robin.
Roland, dus kijk. Persepolis, dat is eigenlijk het eerste Iraanse boek dat gaat over Iran. En in de jaren 90 en dan 80, de politieke situatie en alles. Dat is eigenlijk een referentie voor Europa. Hoe was het toen? Maar dat is niet genoeg. Toen ik met Mansoura heb gepraat, zij vertelde aan mij dat deze boek voor haar was in therapie. Want ze had heel moeilijk. Ze kon zelf niet over haar kindertijd teruggaan. Dus ze was altijd op zoek naar een weg. Dan heeft zij zelf gevonden dat zij kan het boek publiceren. Maar ik vraag altijd aan mijzelf, weet je... Waarom die die uitgeverij heeft die toestemming gegeven? Weet je, waarom wilde zij die boek publiceren? Voor mij is heel belangrijk. En wanneer eigenlijk die boek uitgekomen? Helaas zie je tegenwoordig die selectief narratief van sommige landen, bijvoorbeeld Iran.
Ja.
Deze selectief narratief... in de Persepolis en in de Mansoura Kamari tijdens al die jaren is heel veranderd. En al die jaren de vrouwen en de mannen naast elkaar hebben zij veel kunnen krijgen.
Ja. Er is veel veranderd en dat is niet wat er uitkomt in de strips als de lijnen die mijn lichaam tekenen zouden moeten geven. Dus het is eigenlijk een soort van... eigenlijk moeten we het bekijken als het is een beeld van 30 jaar geleden of zoiets, dat we te zien krijgen. Tegenwoordig is er al heel veel veranderd in qua vrouwenrechten en zo. Moet ik het zo bekijken?
Inderdaad, Kurt. En ook, ik vergelijk altijd nu, democratie in Europa is ook niet zo fantastisch. Mm-hmm. Als wij eerlijk tegen elkaar zijn. Want ik zie hoe discriminatie is in de maatschappij of in andere landen, in Nederland of in andere Europese landen. Zelfs als Mansoura over geweld praat, we hebben nog altijd in België, in Nederland... En in Europa die vrouwen in de geweldsituatie zijn. Dus wij moeten eigenlijk, als die twee boeken gaan over in feminisme of in vrouwenbeweging, ik vergelijk altijd hoe zit dat in andere wereld, in andere landen.
Mm-hmm.
Dus
Maar ik zou dan denken, je schrijft zelf ook, dus misschien is het een mooi idee om zelf zo'n verhaal te maken en daar een tekenaar bij te zoeken en op die manier een mooi stripboek te maken.
Je praat over mij.
Ja.
Ja. Ja. Soms is het moeilijk, hè, want ik had Roel, ik had het een keer gepraat, want ik had verschillende vrienden in Italië of in Frankrijk, in Nederland, die zijn ook illustrator. En we hadden ook over die boek gepraat, over de lijnen. En hij zei tegen mij, Arezzo, als je een vrouw bent, en als je over bijvoorbeeld seksueel of andere geweld wil je praten, je kreeg altijd meer stoel dan een man krijgen. Snap je? En stel je voor, als je bijvoorbeeld een vrouw van Midden-Oosten bent, en je wilt dit verhaal en je publiek verkopen als een slachtoffer, dan gaat je boek gaat meer en meer verkocht worden.
Mm-hmm. Ja, ja.
Snap je?
Ja.
Maar als een man met een andere achtergrond, met een wil iets schrijven, denk ik, als wij echt eerlijk zijn, dan zien wij dat is niet zo in balans.
Ja.
Maar ik sta naast haar, omdat ik weet veel mensen, veel vrouwen in de wereld zijn in geweld of getraumatiseerd. Dus dat is niet altijd goed. En voor sisterhood, ik apprecieer. Maar ja. ik wil ook in echte en in waarheden verhaal.
Ja.
Van verhaal.
Nou ja, het is goed om te beseffen als je de lijnen die mijn lichaam tekenen leest, dat een verhaal is, een blik van iemand, en dat er misschien nog wel heel veel meer verhalen in die rand zitten.
Maar je begrijpt dan wel waarom dat de kritieken lovend zijn, want ze zijn wel lovend, hè? Dus ik heb weinig kritieken gezien die dat de boek slecht vonden.
Maar ja, heel Kurt, dat is een heel moeilijke situatie.
Mm-hmm.
Toen haar boek was ooit gekomen, dat was de eerste week van oorlog,
mm-hmm.
Van Israël en USA, Verenigde Staten tegen Iran.
Mm-hmm.
En de westerse media, ik ben journalist en ik weet hoe heeft allemaal gewerkt.
Mm-hmm.
De meeste westerse media was bezig. Ja, wij moeten nu de oorlog interventie doen via Israël en Amerika. Oké? En want het regime in Iran is heel, heel groot bedreigd. Threat to the world.
Ja.
Maar dan snap ik niet, want als je wilt echt het verhaal. Ik lees veel boeken, maar dit boek heeft mij niet zo aangeraakt.
Ja.
Snap je?
Mm-hmm.
Je leest een boek en dat blijft bij jou altijd. En je leest een boek dat komt niet. En I don't know if you want to publish this or not, but toen ik haar boek gelezen heb, was ik heel boos.
Mm-hmm.
Want die slachtofferrol dat sommigen spelen om veel aandacht en dan er zijn ook uitgeverij dat zij supporteren, want ik moest een artikel schrijven voor Pulp Deluxe en ik heb dat verzet naar een ander moment, want ik was echt tegen die in perspectieven van haar boek.
Ja.
En ik heb aan die marketingverantwoordelijke gezegd, ik ga dat nu niet doen. Want ik vind het oneerlijk en ik vind het niet genoeg. En hij zei tegen mij, ja, maar ik denk dat dat moet gepubliceerd worden, want die vrouw heeft ook heel moeilijk gehad. En dan heb ik gezegd, kijk, de vrouwen die je praat over hun, ze zijn nu onder de boom van Israël en Iran.
Ja.
Snap je?
Ja, 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 ja.
Het is heel contradictie. Ik bedoel, waar is de mensheid?
Ja. Ja, ja, ja. En voor alle duidelijkheid, er woont nog veel familie van jou in Iran. Dat het op dit moment heel moeilijk heeft. Dus het is ook moeilijke momenten voor jou op dit moment.
Dat is heel moeilijke moment. Ik kan niet geloven dat sommigen zijn niet met die oorlog tegen Iran en sommige mensen echt supporteren die oorlog.
Ja.
Want oorlog, dat is niet simpel. oorlog. Ik noem altijd mijn lichaam mijn tweede vaderland. Ja. Want als daar iets gebeurt, dan ik voel het onmiddellijk in mijn lichaam zelf. En de oorlog kan eigenlijk niet beschreven worden met woorden. Het is heel gemengd van emoties, met de woorden, met tranen. Ja, je wilt gewoon. Ik wandel in de straat en ik wil aan iedereen uitleggen: deze oorlog is niet eerlijk. Maar verandert iets? Denk ik niet.
Het is te hopen in ieder geval dat het snel afgelopen is. Ik beëindig nog met te zeggen dat jij met Mansourek Kamari in gesprek gaat op 30 mei op de stripdagen in Haarlem, in de Koepel.
Ja, interessant.
Dus als je dat wilt meemaken, moet je er gewoon bij zijn. En voor nu, Arezzo, hartelijk bedankt voor deze kijk. Ik denk wel dat er een paar mensen toch wel even anders gaan nadenken.
De blik is weer verruimd en dat is altijd goed.
En nu is het tijd voor onze Poor Lonesome Cowboy. De man die sneller over geschiedenis kan vertellen dan zijn eigen schaduw. De man die kritisch kijkt naar elke stripboekenkast. En die moet je nu vastgrijpen. Beste luisteraar, want hier is Bas Schuddeboom.
Dag Bas.
Hallo. Hoi.
Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Bas Schuddeboom van de Comiclopedia.
Goed weer.
Zeker, ik heb geoefend afgelopen week. Omdat jij ook altijd weer iets moois uit die Comiclopedia voor ons opdiept.
Uit de, zei hij, sorry.
Ga je gang nu maar. Nee. Van je website.
Ja, okay. Ja, en hoe heet die website?
Comiclopedia.
Nou, jongens, ik zal jullie wat heugelijks vertellen. Ik heb ons Stan Lee-artikel af.
Oké, okay. Ja, feest.
Ik geef je weer applaus. Ja, kijk, heel goed. Ik hoopte hier al een beetje op, want je zult misschien denken van, nou ja, leuk voor je, maar wat zou het? Nou, dit is een artikel.
Dat zou ik nooit zeggen, Bas.
Nee, maar
ik zou het wel denken.
Kijken. Ja. En de YouTube-kijkers, als je ze bijwerkt een keer, dan zullen we dat ook duidelijk in jullie oogopslag zien. Maar ik heb het Stan Lee-artikel zo'n 5 jaar uitgesteld. En dat is niet zonder reden. Want ik heb daar, nou ja, wie de laatste stripglossy die al een tijdje geleden verschenen heeft gelezen, had ik daar een column in. Daar ging ook over het Stan Lee-artikel. En dan zei ik durf het niet aan te passen. Want jullie zullen het misschien niet geloven. Ja, Stan Lee staat bij de gewone mens bekend als het meesterbrein achter de Marvel Universe. Achter figuren als de Hulk, de X-Men, Spider-Man. Maar wat veel mensen niet weten is dat hij binnen bepaalde stripkringen een van de meest polariserende figuren is die je kunt voorstellen.
Oh.
Ja. En wij hadden Stan Lee natuurlijk al best lang op onze Comiclopedia staan. Alleen wij volgden het narratief wat zeg maar de Marvel Corporate Communication uitdraagt. Dat het het gedachtegoed van één meesterbrein was. En dat toen het bedrijf op sterven na dood was en Stan Lee zei, ik stop met die stripboekjes. En dat zijn vrouw zei, ach, doe nog één verhaaltje, kan jou het schelen. Dat hij toen op het briljante plan van de Fantastic Four kwam. Nou ja, dat verhaal volgden wij zo'n beetje. Maar inmiddels kunnen we toch wel een beetje concluderen dat dat eigenlijk zwaar aangedikt is. Of misschien zelfs totale onzin. Maar waarom heeft dit zo lang geduurd? Een tijdje terug, een aantal jaar geleden, werd onze Comiclopedia aangehaald op een culturele website. En die zei van, nou, er staat van alles op. Hartstikke leuke site, moet je maar eens gaan kijken. En daar werd Stan Lee genoemd. Maar dat werd ook opgemerkt op een bepaalde Facebookgroep. En dat heet The Marvel Method. En daar zitten zeg maar de mensen die niet bepaald fan zijn van Stan Lee. En die hadden dat artikel gevonden, die hadden onze website bekeken. En die vonden ons artikel van Stan Lee verschrikkelijk, want er klopte geen hout van. En eigenlijk was de grote bedenker van de Marvel-universum was Jack Kirby. En wij zeiden, hoe haalden we het in ons hoofd dat Stan Lee betrokken was bij de creatie van de Silver Surfer? Maar dat was het absolute pertinente onzin. En toen dacht ik, oh god, nou, Ik wist toen nog niet hoe erg die Facebookgroep was. En ik denk, nou ja, wat stom ook van ons. Ja, en we hadden wel onderaan het artikel een beetje de kritiek benoemd. Hè, vanuit de Kirby-kamp worden bepaalde uitspraken van Stan Lee wel betwist. En ook Steve Ditko heeft zich wel, de Spider-Man-tekenaar, heeft zich wel erover uitgelaten. Maar we hadden eigenlijk het verdere verhaal een beetje in stand gehouden, zoals je het overal leest. En ja.
Het bleek gewoon een mijnenveld te zijn.
Het was een mijnenveld. En nou, ik heb die groep dus een tijdje gevolgd. En die lui, er is zelfs een boek verschenen. Dat heet Stan Lee Lied. En dat is een soort analyse van alle leugens die Stan Lee ooit heeft verteld.
Het is een dik boek.
En dat was een vrij dik boek. En elk interview wat die man ooit heeft gegeven, en dan zo met geel gemaakt van wat er allemaal niet aan klopte. En hij had dan eigenlijk helemaal niks gedaan aan die hele Marvel Comics. En als hij zeg maar wel een tekst van de briljant Jack Kirby had aangepast, dan was dat hartstikke slecht. En dan was het origineel beter. Nou ja, op een gegeven moment kreeg ik wel het idee van, nou ja, deze mensen zijn wel heel erg eigenlijk. Maar waar het eigenlijk het hele grote misverstand of deze hele controverse vandaan komt, dat is eigenlijk tweeledig. Allereerst de manier van werken zoals dat er bij Marvel Comics in de jaren 60 aan toe ging. En dat was dus volgens de zogenaamde Marvel Method. En dat betekende dat Stan Lee als redacteur, hoofdredacteur, met de tekenaar om de tafel ging en dat we een plotidee ging bespreken. En dat kon van een uitgebreid verhaaltje zijn tot alleen van, nou, volgende nummer doen we iets met Dr. Doom. Die tekenaar ging heen en die ging tekenen en die maakte eigenlijk het hele verhaal. Die deelde het in plaatjes, die deed de regie, die bedacht bijfiguren en die zette eigenlijk de hele het verhaalverloop in elkaar. En die leverde het vervolgens in. Vaak was er dan ook nog een aparte inkter. En vervolgens ging de redacteur, in dit geval dus Stan Lee, dan de dialogen erin zetten. En die schreef, nou ja, met zijn bekende hyperbolische taalgebruik, waar Marvel door bekend geworden is, maakte hij daar de teksten van. En ja, hij stond wel dan als scriptwriter gecredit in die boekjes. En waar Marvel wel uniek in was, is dat tot aan de letteraar en de inkleurder, die kregen een vermelding. Maar een Jack Kirby of een Wallace Wood of een Steve Ditko, die stonden gewoon alleen als artist erbij, terwijl ze in de praktijk eigenlijk ook het hele verhaal in elkaar gezet hadden. En er kwam nog bij dat Stan Lee als scriptwriter ook nog eens een extra vergoeding kreeg. Dus nou ja, dat is al een beetje krom, maar goed, dat is de industrie. Zeker in die tijd kun je zeggen. Maar er kwam ook nog bij dat Stan Lee een beetje een verkoper was. Dus die man die hield van aandacht. En die werd vaak op een gegeven moment, toen die Marvel strips populairder werden, werd hij gevraagd om te spreken op schoolcampussen en ook voor de media. En het was toch wel een beetje een oude hoer. En die draaide die geschiedenis eigenlijk steeds zo van, ja, ik heb toen de Hulk bedacht ik toen ik dit aan het doen was. En ach ja, Spider-Man had ik eigenlijk altijd al zoiets willen maken. En ja, dat is eigenlijk een beetje de geschiedenisboekjes ingegaan. Dat is ook Origins of Marvel Comics, is ook een boek van verschenen. Maar dat is eigenlijk, kwam hem steeds meer te duur te staan. Want vooral in de jaren 70, 80 en 90 begon ook tekenaars als Jack Kirby en Steve Ditko, die eigenlijk al vrij vroeg Marvel ook weer hadden verlaten om dit soort gedoe, die spraken zich steeds meer uit van, ik had dit figuur eigenlijk bedacht en de meeste verhalen schreven we gewoon zelf. En maar ja, meneer Lee werd natuurlijk de grote meneer. En natuurlijk later in bij al die Marvel films kreeg hij ook alle cameo's. Overal stond boven Stan Lee Presents. En die hebben dus echt moeten strijden om co-credit te krijgen en om ook vermeld te worden. En nou ja, kijk, ik werk op een redactie en ik weet, mensen willen graag bij grote producties weten wie is de creator, hè? Wie heeft het bedacht? En dan denk je, ja, het was Stan Lee, het was Jack Kirby, het was Steve Ditko. Maar in de praktijk is het meestal zo, wanneer je in groepsverband werkt, is het ook een groepsproduct. Het kan zijn dat Stan Lee heeft gezegd, ik wil wel iets doen met een man die spinnenkrachten heeft. En dat vervolgens een Steve Ditko daarmee aan de slag is gegaan en daar een hele achterliggende verhaal heeft bedacht. Ja, wie heeft dan Spider-Man bedacht? Ja, dat komt toch door die twee facetten bij elkaar. Ja, en dat typische taalgebruik van Marvel is natuurlijk ook een essentieel onderdeel van de hele charme ervan. En dan moet je bij zeggen, Stan Lee wist de hele boel wel te verkopen. Hij wist een soort coherent geheel van te maken. En hij wist er een soort mythe omheen te creëren, waar ook met fanclubs en alles. En dat is toch wel een essentieel onderdeel van die hele Marvel-wereld. En het is natuurlijk ook zo, wanneer één grote naam gekoppeld wordt aan een franchise, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij Walt Disney of bij Martin Toner, dan hebben mensen de neiging om dingen te gaan zoeken van ja, maar hij heeft het helemaal niet alleen gedaan. En Walt Disney is helemaal niet de eerste die Mickey Mouse heeft getekend. Dat was Up Iwerks. Die Disney heeft ook maar gewoon meegelift op het succes van anderen. En Martin Toner, die zei dat hij toen hij naar Ierland ging, dat hij de Tom Poes strip helemaal voor zichzelf hield. Maar we weten allemaal dat inmiddels dat Piet Wijn toen de potloodtekeningen maakte. Dus die Martin Toner heeft allemaal met de eer lopen strijken van andermans werk. Ja, en er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. En nuance is vaak, vaak belangrijk. Maar bij Stan Lee nemen de discussies. Dat worden dus haast epische gevechten, zoals je normaal gesproken alleen in de Marvel boekjes leest. Of je bent helemaal weg van die man, Excelsior. Of je moet helemaal niks van hem hebben. En mensen die dus dan een nuance brengen, zoals mensen die met Stan Lee hebben gewerkt, zoals een Mark Evanier of een Roy Thomas, die worden gezet als Lee apologists of true believers. En dat is allemaal slaafse volgers. En ik dacht van, ik moest dus dat samen met Kjell die Comiclopedia pagina herschrijven. Want ik was er inmiddels wel over uit dat zoals we het brachten, dat het niet helemaal oké was. En uit disktrainingen is wel gebleken dat ik van nature een diplomaat ben. Dus ik wil eigenlijk allebei de kanten bedienen. Dus ik wilde heel graag een zo goed afgewogen artikel schrijven dat dus zowel de haters zouden zeggen, nou kijk, die hebben eindelijk een beetje, oh, wat hebben ze knap gedaan. En maar ook de liefhebbers zeiden van, zo hadden we het nog nooit bekeken. Nou, dat ga je natuurlijk nooit voor elkaar krijgen, want die staan zo ver uit elkaar. We gaan ze nooit allemaal tevreden maken. Dus laatst dacht ik van, ik ben het nou zat. Dat was echt zo'n, in de to-do-lijstje altijd dat ene dingetje waar dan stond nog het jaartal 2021 bij. Ik moet nu gewoon ermee aan de slag gaan. En ik heb geprobeerd het zo neutraal mogelijk op te schrijven. Ik heb Lee nergens de creator van dingen genoemd, alleen co-creator. Ik heb, voordat we überhaupt over die hele Marvel-ellende begonnen, want laten we eerlijk zijn, ik ben er helemaal niet zo'n liefhebber van, dus het zal mijn persoonlijke rotzorg zijn wie Spider-Man heeft bedacht. Maar ik heb daarvoor dus uitgelegd wat die Marvel Method is. En kijk, in de periode daarvoor had Stan Lee eigenlijk alleen maar tienerhumorstripboekjes geschreven en wat monsterboekjes. Dus dan zeggen de critici ook van ja, het zal toch wel heel bijzonder zijn dat hij opeens in 1961 de geest kreeg en een soort prachtig universum weet te scheppen. Terwijl een Jack Kirby, die zo rond die tijd terugkwam bij het bedrijf, daar al wel ervaring in had. Dus er is inderdaad wel wat voor te zeggen dat Jack Kirby waarschijnlijk de grote aanjager is geweest van die hele Marvel superheldenlijn. En dat Stan Lee daar ten onrechte zo'n beetje de credits voor krijgt. Maar ik ben er een paar weken mee bezig geweest. Je ziet, ik heb ook nog hetzelfde aan als vorige week. Ik heb geen tijd gehad om allemaal dat soort dagelijkse beslommeringen mee bezig te houden. Het is een van onze langere artikelen geworden. Maar ik ben er tevreden over. En zullen de mensen van de Marvel Method er tevreden over zijn? Waarschijnlijk niet, maar ik ben inmiddels al wel op een punt dat me toch echt een rotzorg ook
zijn. Op scriptjournaal.com staat natuurlijk een linkje naar dit prachtige artikel over Stan Lee van de Comiclopedia. Kunnen mensen nog reageren als ze toch nog denken van nou, ik zou dit of ik zou dat? Of heb je dat maar gewoon denk, nee hè, laat zet dat maar gewoon uit.
Ja, meld je aan bij de Marvel Method.
Dan kun je
je kunt altijd mailen als wij duidelijk iets over het hoofd hebben gezien of een nuance mis. Je kunt altijd mailen naar de Comiclopedia.
Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Is dat het antwoord? Ja.
Juist, ja.
Dankjewel, Bas.
We nemen het mee.
Precies.
We nemen het mee. We parkeren het even. Ja,
Oké. Nou, hiermee zijn we dan aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal. Ook altijd veel discussie over deze podcast natuurlijk. Hè? Ja.
Oh, constant.
Ah, constant. Dankjewel voor het luisteren. Het was me weer een genoegen. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Ondertussen kun je Stripjournaal terugvinden en volgen op Facebook en Instagram. Kijk op YouTube voor de beelden. Die komen er echt aan. En,
dat geloven we
wel. Ja, jawel. Moeten we nog meer zeggen? Volgende week? Ja, weten we nog niet helemaal, geloof ik.
Nee.
Nee, we gaan
verrassing.
Ja, precies. We gaan het gewoon eens even zien. Komende zondag 3 mei Strips op de Markt in Gouda. Ben jij daarbij, Kurt?
Nee.
Oh, ik weet het nog niet helemaal. Ik weet niet of me dat gaat lukken. Nou, wie weet. En anders tot een andere keer. Oké, dag. help, waarom ben ik ook met deze man gaan samenwerken? Wat wou je zeggen, Bas?
Het is leuk om te zien hoe jullie aan het dansen zijn. Ik hoor dat
prachtige
liedje.
Ja, je hoort muziekje er niet bij, hè? Nee, dan moet je hem terugluisteren in de podcast. Dan,
of
dan
is het een keer op YouTube zien. Als het ooit...
We gaan er nu mee stoppen, want ik moet iets op YouTube gaan zetten.
Bye.
Ja, je kunt het 5 jaar uitstellen, Robin.
Ja. En dan eerst kijken wat er op Facebook groep over gezegd wordt.
Ja, van de Fink Apologist.
Precies.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.